Galaten 2, vanaf vers 11 tot en met 21.
En toen Petrus in Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat ze niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Toch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof in Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, omdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mezelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet te niet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven.
Deze zondag, gemeente, en zo God het geeft, ook volgende week zondag wordt het woord bediend uit Galaten 2 en 3. Vanmorgen staan de woorden centraal, die staan opgetekend in vers 17. Namelijk de volgende woorden, Galaten 2 vers 17. Wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden. Dat is de tekst voor de prediking van vanmorgen. En voor vanmiddag vers 19 en 20a. Vers 19 en 20a voor vanmiddag. En het thema waaronder zowel vanmorgen als vanmiddag Gods woord wordt verkondigd is de vraag ik of hij. En hij dan met een hoofdletter. Ik of hij. Morgen twee vragen, dat zijn ook de twee punten voor de prediking. Dien ik Mozes of dient Christus mij? Dien ik Mozes of dient Christus mij? Ruzie maken om een kippenpoot. Een speklapje. Me dunkt, je zou vandaag de dag wel wat beters kunnen doen. Zeker in het kerkelijke leven. We staan toch vandaag voor een hele andere vraag dan de vraag of je wel of niet een carbonade of een speklapje mag eten. Want dat is wel het geding in Antiochië tussen Petrus aan de ene kant en Paulus aan de andere kant. Wat is de situatie? Stelt u zich maar gewoon een grote zaal voor met verschillende tafels. Mensen zitten te eten. Elkaar ook ontmoeten. Zo'n oosterse zetting waar de maaltijd ook echt in het teken staat van het gesprek. Het dient de ontmoeting. En van tijd tot tijd gaat de deur open en dicht. Er gaan mensen weg en er komen mensen binnen. Op enig moment komt er een groepje mannen binnen en Petrus ziet ze binnenkomen. Zijn gezicht verstrakt. Hij laat zijn mes en zijn vork liggen en zonder op te willen vallen staat hij op van zijn tafeltje, doet net alsof hij anderen even wil spreken en schuift bij dat tafeltje aan. En als door een adder gebeten springt Paulus overeind en voor het oog en het oor van iedereen leest hij Petrus de les. Nou, dat zullen wij niet zomaar doen in gezelschap. Tijdens een receptie. Of een andere ontmoeting met mensen. Iedereen zit daar te praten. De een gezellig, de ander voert een serieus gesprek. En opeens wordt het ademloos stil. Er staat een man midden in de zaal. Je kan aan zijn gezicht zien dat hij boos is. En die voert uit naar iemand anders. En dat nog wel in de kerk. Nota bene tussen twee dominees. Voor het oog en het oor van iedereen. Ruzie in de kerk. En ook nog eens een keer in een grote gemeente. Antiochië. Een gemeente waar de Heer heel rijk werkt. Ook op dat moment. Daar moet toch de boventoon van het gesprek zijn. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het. Als broeders samenwonen. Maar niet tegenover elkaar staan. En trouwens is het ook waard. Waarom wordt Petrus eigenlijk zo neergezet? En wat maakt Paulus zo boos? En dat niet alleen. Waarom komt hij er nog eens een keer jaren later op terug? In een brief die hij niet aan Antiochië, nog aan Jeruzalem, maar aan een hele andere gemeente schrijft. Die helemaal niets met deze ruzie te maken hebben, zo lijkt het tenminste. Laten we Paulus zelf maar even aan het woord gemeente, vers 14, daar komt hij even op terug. En hij zegt dan, maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie. Paulus bedoelt te zeggen dat ze niet in het rechte spoor bleven wandelen, maar buiten de lijnen van het evangelie hun voeten zetten en af wilden wijken, zei ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid. Hij schaamt zich er dus ook niet voor, blijkbaar Paulus, om dan nog eens een keer nadrukkelijk te zeggen, voor het oog en oor van iedereen, zei ik midden in die zaal, terwijl iedereen dat kon horen en zien, zei ik tot Petrus. Nou, dat is niet zachtjes gegaan, gemeente. Ik ga niet schreeuwen op de kansel, maar denk erom dat iedereen het heeft kunnen horen wat Petrus op dat moment werd aangezegd door Paulus. Zei ik tot Petrus, indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze. Waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Dat is dus blijkbaar aan de hand. Dat Petrus de indruk wekt dat iedereen moet leven volgens de gemeenteleden van Jeruzalem. Want die kwamen binnen. Een aantal mannen uit Jeruzalem, waarschijnlijk ook vooraanstaande mannen, die hier in Antiochië niet waren om eventjes wat uit te rusten, maar waarschijnlijk ook met een bepaald doel in deze gemeente op bezoek waren. En Petrus ziet die mannen binnenkomen en hij kent ze ook. Petrus hoort bij de gemeente in Jeruzalem, is op dat moment de meest belangrijke voorganger in Jeruzalem. Het zullen dus ook mensen zijn geweest die dicht bij hem hebben gestaan. En Petrus ziet die mannen, herkent die mannen, weet hoe ze staan in het leven, ook hoe ze over de dingen denken. En zonder een woord te zeggen stapt hij op en gaat naar een ander tafeltje, waar mensen van het gelijke gedachtegoed zitten als de gemeenteleden uit Jeruzalem. Zomaar even tussendoor, gemeente, voordat ik verder ga. Zelfs Petrus had last van mensenvrees. En hij had het ook nog steeds na die nacht bij Caiaphas. Toen hij door zijn knieën ging voor een klein meisje die tegen hem zei, hoor jij niet? Bij die man daar, die veroordeelde. Laten we dus vanmorgen niet gaan luisteren met de gedachte dat mij dat niet overkomt. Wie een klein beetje zichzelf kent, heeft als het goed is ook oog gekregen voor de valkuil mensenvrees en valse schaamte. Zeker als het gaat om de dingen rondom Gods woord. Wat doet Petrus opstaan? En van een tafeltje waar alleen kip wordt geserveerd, waar alleen varkensvlees wordt geserveerd met andere gerechten, te gaan naar een tafeltje waar alleen kip wordt gereserveerd. Het tafeltje waar de spijswetten van Mozes, die wetten die opgetekend staan in het Oude Testament, de menukaart bepalen. Terwijl Petrus daarvoor aangeschoven was bij mensen, misschien heeft hij daar ook rustig gegeten volgens de Joodse spijswetten, maar op het moment als je aan die tafel zit en je eet, je deelt dus de gemeenschappelijke tafel met mensen die zich niet houden aan de spijswetten, verontreinig jij jezelf als Jood, zo was de gedachte goed op dat moment en dat lag in deze tijd heel scherp. Wat beweegt Petrus om op te staan? En wat beweegt Paulus om dan in één keer zoveel uit te varen? Je zou hem toch als het ware even terzijde kunnen roepen. Petrus, moet je even luisteren, ik wil je wat vertellen. We gaan even naar de gang, dan zal ik wat in je oor fluisteren. Komt het misschien omdat Petrus, die juist op dit punt toch duidelijke taal heeft gesproken, zo leren we hem kennen. Was er die Petrus geweest die op die grote kerkelijke vergadering in Jeruzalem, dat verslag staat in Handelingen 15, op enig moment ook de knoop wist door te hakken door de schrift uit te leggen samen met Jacobus en duidelijk te maken dat heidenen die zijn overgegaan tot het christelijke geloof, een Joods geloof, op dat moment niet verplicht worden om zich te houden aan de spijswetten en zich niet hoeven te laten besnijden. Petrus was degene die op dat moment de doorslaggevende stem inbracht. Je zou nou tegen Petrus kunnen zeggen, hoe zat dat nou eigenlijk? Een paar jaar geleden stond je op die kerkelijke vergaderingen zo in. Nu ligt dat anders. En moeten we nog niet eens eventjes de vergaderingen nagaan, de acta, de notulen, de verslagen van die gesprekken, Handelingen 15 nog een keer samen lezen, Petrus. Kan toch niet? Maar het is voor Paulus heel scherp. Ik wil het toch even met u lezen, hoe Paulus het ziet. Kijkt u maar even met me mee. Hij zegt dan in vers 16, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Christus Jezus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Het gaat dus voor Petrus en Paulus om iets anders dan alleen maar een kippenpoot of een speklam. Het gaat voor Paulus om de vraag, is het Christus alleen? Of Christus en iets erbij. Gaat het om de rechtvaardiging door het geloof? Of gaat het om een Christus samen met de werken der wet? Christus alleen of Christus met iets erbij. Hoe kan dat? Waarom ligt dat zo scherp in Antiochië? En waarom reageert Paulus op dat moment zo fel en scherp? Wel, laten we eerst eens gaan kijken, gemeente, wat Paulus bedoelt met die opmerking werken der wet. Petrus stapt van dat ene tafeltje op naar dat andere tafeltje. En dat ene tafeltje hoeven de mensen zich niet te houden aan de wet van Mozes, de spijswetten. Aan de andere tafel zitten mensen die zich wel houden aan die spijswetten. En daar zou Paulus niets van hebben gezegd. Hij zat op dat moment daar ook in dat gezelschap. En op dat moment dat die mensen zich aan de spijswetten hielden aan dat ene tafeltje, stond Paulus niet op en werd hij niet fel. Pas toen Petrus opstond en van de een naar de andere tafel ging, toen sprong Paulus overeind. Omdat Petrus met het ene gebaren, met die ene handeling duidelijk maakte dat hij afstand nam van dat ene tafeltje en zich wilde voegen bij dat andere tafeltje en daardoor de indruk wekte dat het hier beter, bijbelser en duidelijker ervoor lag dan bij de mensen waar hij net ervoor tussen had gezeten. Paulus zegt dat heeft alles te maken met de wet. Begrijpen wij Paulus goed, gemeente, als we dan vanmorgen tegen hem zeggen, ja maar Paulus, doet de wet er dan niet meer toe? Is het dan zo dat een leven uit genade een zorgeloos leven, een bandeloos leven is? Is het dan zo, Paulus, dat zij die de Heere Jezus Christus kennen, leven vanuit de liefde en met de regels van Gods woord niets meer te maken willen hebben en hoeven hebben? Nou, de gemeente, die gedachtegang is springlevend, ook in 2019. Ook onder ons. Het is me meer dan eens overkomen dat je ook aan avondmaalgangers moet uitleggen waarom we de zondag heiligen. En hoe we de zondag heiligen. En dat we dan op zondag niet vertrekken voor een vakantiereis. En ook niet thuiskomen van vakantie. Het is me meer dan eens overkomen dat je ook aan avondmaalgangers moet uitleggen die nog niet getrouwd zijn. Waarom de Heere de gave van de seksualiteit bewaard heeft voor het huwelijk, in het huwelijk. En dat het daarom onbijbels is en ook in tegenspraak met je avondmaalsgang wanneer je samen op vakantie gaat, terwijl je nog niet getrouwd bent, ook hier in Sliedrecht. En dat je dan de reactie krijgt, ja maar dominee, dat zijn de regeltjes. De Heer Jezus is mijn zaligmaker. Mijn zonden zijn vergeven. Ik leef oprecht. En wat denkt u er al niet van? Wat suggereert u trouwens met die opmerking? Weten wij eigenlijk nog wel, gemeente, waarom we iets wel of niet doen? Ook als het gaat om de viering van de zondag. Dragen we dat ook over aan onze kinderen? Vanuit het woord. Dan valt een kippenpoot of een speklap nog wel mee, toch? Als we het over deze dingen hebben. Zit de fout in de wet, Paulus? Nee. De wet is goed. De wet is geestelijk. Waarom, Paulus? Omdat de wet van God is. En God is goed. En God is geestelijk. De fout zit hem in het ene woordje wat we samen gelezen hebben, gemeente. Ik wil dat nog een keer lezen, vers 16, en het klinkt ook door in vers 17. Het zit hem in het woordje de werken van de wet. Niet de wet is verkeerd, hoe ik er tegenover sta is verkeerd. Ik moet dat voor onze kinderen uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Misschien heb je er wel eens van gehoord, kinderen, of heb je dat meegemaakt in je eigen gezin, in je eigen familie met een broertje of een zusje. Dat je broertje of je zusje melk niet kan verdragen. Wat kan dat een situatie geven voordat het duidelijk is dat je kind leidt aan koemelkallergie. En daarom alle melkproducten niet kan verdragen. Dat je heel dat dieet daarop moet aanpassen. En wat gaat er soms ook een lijden aan vooraf voor het kind, maar ook voor de ouders. Is melk verkeerd? Nee, melk is gezond. Je moeder zei het misschien al vanmorgen tegen je, drink je beker leeg, want je hebt het nodig. Maar niet iedereen reageert op een goede manier op het gezonde voedsel melk. De fout zit hem niet in het pak, maar hoe mijn lichaam erop reageert. Nou, dat bedoelt Paulus met die uitdrukking werken. Niet de wet is verkeerd, de wet is goed. En ik trek maar even snel een lijn naar voren, gemeente, ik kom daar later nog op terug. Zij die Christus kennen, hebben de wet hartstochtelijk lief. Van harte lief. Kunnen het niet hebben dat er kwaad gesproken wordt over Gods wet. Maar hoe ik erop reageer, dat gaat verkeerd. En dat verkeerde, die verkeerde reactie, dat noemt Paulus hier in Galaten, maar ook in de brief aan de Romeinen, de werken van de wet. Hoe komt dat? Dat de wet van God, die goed en geestelijk is, die ook het goede met ons voorhoudt. Denk alleen maar even aan die spijs met de jongelui. Er is helemaal niets verkeerd aan je. Je zou wensen dat in de tijd van de middeleeuwen iedereen zich daaraan hield. Dan waren die grote rampen van de zwarte pest niet in West-Europa gebeurd. Gods zorg reikt over alle terreinen van het leven. Dat blijkt juist ook daarin. Maar Petrus maakt duidelijk door op te staan van het ene tafeltje naar het andere tafeltje, dat deze spijswet ook nodig is naast het kennen van Christus. En hij suggereert daarmee dat het niet alleen om deze spijswet gaat, maar ook om de besnijdenis. Paulus komt daar iets verderop op terug. En hij maakt duidelijk dat daardoor de heidenen naast het eenvoudige geloof in de Heer Jezus Christus, de gekruisigde borg en middelaar, nog het nodige moeten meebrengen, wat toedoet aan hun zaligheid. En daardoor geeft Petrus met die houding het lopen van het ene tafeltje naar het andere tafeltje een vertekend beeld van God, van Christus, van genade, van geloof, van rechtvaardigheid en van gerechtigheid. Petrus doet voorkomen alsof ik naast Christus nog iets mee moet brengen om voor God volkomen rechtvaardig te zijn. Werken van de wet. Hoe komt het, gemeente, dat wij van nature zo erin staan? Dat doet u trouwens ook. Dat we God, Gods woord, Gods wet, Gods gebod misbruiken. Dat er altijd iets van onszelf tussenkomt, vroeg of laat. Ik wil daar 3 dingen over zeggen, gemeente, zonder volledig te willen zijn, maar wel vanwege de tijd en ook de kern alleen maar op tafel te leggen. In de eerste plaats wordt onze verkeerde houding tegenover de Heer en zo wordt gevoed door onze zelfhandhaving. Petrus, je zag het gebeuren. Die mannen die kwamen binnen, de deur gaat open, hij ziet ze, hij schrikt. En hij realiseert zich meteen, hoe moet ik dit zo meteen gaan uitleggen aan mijn kerkraad in Jeruzalem en aan de gemeente al daar. Dat kost mijn eer. Mijn reputatie, mijn naam. En zo heel stilletjes staat hij op en gaat naar dat andere tafeltje. Daarmee kiest Petrus voor zichzelf. Terwijl hij die Gods eer op het oog heeft, zichzelf leert verloochenen als het moet onder zijn eigen broeders. Was Petrus maar gaan zitten. En was die kerkraad van Jeruzalem maar naar dat tafeltje gegaan waar Petrus zat met dat varkenspootje voor hem op tafel. Dan had Petrus het daar ter plekke kunnen uitleggen. Dat de gerechtigheid van Jezus Christus alleen genoeg en volkomen is. En dat de spijswetten er wel toe doen voor het Joodse volk, maar niet meer voor de heidenen worden verplicht, ze mogen er zich aan houden, maar niet meer als eis wat hoort bij de kern om God te vrezen en lief te hebben. Petrus staat op en loopt daarvoor weg, brengt zichzelf in veiligheid. Tweede, waarom Petrus en waarom u en ik van nature zo reageren, en dat ligt eigenlijk in het verlengde hiervan, gemeente, dat is onze hoogmoed. Met dat deze Petrus opstaat en naar dat andere tafeltje loopt, struikelt hij over zijn hoogmoed en valt buiten de lijnen van het evangelie. En terwijl Paulus als het ware opspringt en Petrus zo scherp aanspreekt, is het ook deze Paulus die vervuld is met de liefde van Christus om zijn broeder, die wankelt en dreigt te vallen, vast te grijpen en hem te brengen in het smalle pad van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof om Christus gerechtigheid alleen. Zijn hoogmoed Zelfs na die nacht bij Caiaphas schoot dat opeens weer op. Het derde en het laatste wat hierbij hoort, zelfhandhaving, hoogmoed, is het ontkennen van mijn dood staat voor God. Waardoor ik iedere keer weer de neiging heb om het bij mezelf te zoeken. We horen het vanmorgen met de woorden van het avondmaalsformulier, dat hij die opstaat volgende week zondag uit de kerkbank en naar voren loopt naar de avondmaalstafel, met die gang beleid voor het oog van iedereen, niet dat hij een kind van God is, gearriveerd is, een avondmaalganger is, maar wel beleid dat hij of zij midden in de dood ligt. Al is het toevlucht nemen tot Christus gemeente. Iets heerlijks. Het is voor mezelf en voor mijn hart en voor mijn natuur zo vernederend. Te belijden zonder woorden dat ik de dood in mezelf heb. En daarom het leven buiten mezelf in Jezus Christus alleen zoek. Ik trek een paar lijnen, gemeente, en dan maken we een stap naar het tweede punt. In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze lijn. Ik ben bang dat verschillende onder ons de kern van de preek niet begrijpen. Dat zeg ik niet om mezelf in te dekken. Maar ik zeg het juist uit liefde en bewogenheid, omdat het te maken heeft ook met uw geestelijke onkunde. Paulus maakt ergens de opmerking, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn er met dwaasheid. Nou, zo zat u net denk ik ook te luisteren. Maar maakt die man zich druk om? Kippenpootje of een speklapje? Maar het leven met de Heer Jezus Christus gemeente is een heel nauw, een heel teer leven. Dan komt het op de millimeters aan. Binnen of buiten. Er ligt niks tussen. Binnen of buiten. Kun je niet zomaar even wat wegmarcheren? Onder het tafelkleed moffelen? Of hij alleen volmaakt, volkomen, of niet? De tweede lijn die je trekt is in de richting van u die de Heere mag vrezen. Petrus is voor onze spiegel vanmorgen. Deze grote man in het koninkrijk van God. Die in Handelingen 11 dat kleed naar beneden zag dalen vanuit de hemel. Toen hij boog voor God. De stilte van de binnenkamer. Die tot drie keer toe hoorde dat bevel uit de hemel, sta op en eet. Ook die onreine dieren. En die in de weg van dat gezicht en in het licht van het woord en in combinatie met Gods leiding op hetzelfde moment stond in die man uit Joppe voor de deur om hem op te halen en te komen naar die heidense Romein. Zo door genade ook leerde verstaan dat de spijswet er niet meer toe doen als het gaat om het heil van God in Jezus Christus, de gekruisigd en opgestane middelaar. Na al die jaren struikelt Petrus weer in het leerstuk van het evangelie en hij maakt ons duidelijk dat wij het nooit in onze vingers kunnen krijgen. Maar dat de rechtvaardiging door het geloof een geheimenis is en na ontvangen genade blijft. Dat maakt ons totaal afhankelijk van God de Heilige Geest. En dat geeft ons voor onszelf de vernederende houding om iedere keer weer te buigen aan de voeten van de zaligmaker. onze geestelijke dwaasheid en onkunde belijdend en het gebed te beginnen met de woorden: leer mij. Dat is trouwens ook een van de aspecten van de avondmaalstafel. Daar worden geen diploma's uitgereikt. Daar ontvangt niemand een bewijs van goed gedrag. Daar is het alleen maar komen, zitten, luisteren. Hij alleen. De derde lijn, en dat is dan de laatste, dan maak ik de stap naar het tweede punt, is dat dit incident in Antiochië ook duidelijk maakt hoe scherp het ligt. Dat er dus ook wat op het spel staat. En dat wat op het spel staat ook voortdurend kan omvallen. Deze Petrus, wie van ons durft zichzelf vanmorgen met hem te vergelijken? Je durft niet eens in zijn schaduw te gaan staan. Is een groot in het koninkrijk van God. Maar die op dit moment van zijn plek is. Als hij al zo snel van zijn stuk is gebracht, gemeente. Wie van ons die de Heere zegt te kennen, kent die verleiding dan niet? Die aanvechting tussen die twee woorden. Ik of hij. Hij alleen. Niet alleen toen u voor het eerst al uw gerechtigheid in hem alleen mocht vinden. Ook niet toen tijdens het avondmaal de heerlijkheid van Christus gerechtigheid. Het licht van God de Heilige Geest zo sterk op je hart werd gedrukt. Dat je helemaal mocht zalig kijken en genieten aan Jezus Christus alleen. Maar u zit er nou jaren later. Liggen die lijnen nog steeds zo scherp? Is daar nog steeds diezelfde hartstocht? Jezus Christus en die gekruisigd? Of was je het volgende week van plan te doen met alles wat je in de achterliggende jaren al hebt ontvangen van de Heer? Blijf dan af. Dan kom jij. Dan is het ik. In plaats van hij. Ik alleen of hij alleen. Wat is dat, gemeente? We maken een stap naar het tweede punt. Hij alleen. Dan kijkt u maar even met me naar de tekstwoorden van vanmorgen. Op een hele ontroerende manier maakt Petrus dat duidelijk. Hij brengt dat onder woorden in vers 17. Hij zegt dan: wij, Petrus, indien wij, Petrus, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden. Zet u eerst maar voor uzelf een streepje onder dat woordje zoeken. Met dat woordje zoeken bedoelt Petrus niets kinderen zoals jij en ik wel eens wat zoeken. In de achterliggende week was ik wat kwijt. Je keert dan alles ondersteboven. Bureaulaadje trek je open, je spit je studeerkamer door, je kijkt de kamer door. Dat heb jij denk ik ook wel eens. En dan ben je aan het spelen en dan zoek je net dat ene stukje van de Lego en je kijkt naar je broertje of je zusje of ergens anders. Alles haal je als het ware overloop. Je wil dat ene vinden. En misschien heb je het nog niet gevonden. Maar in de Bijbel staat het woordje zoeken ook voor het woordje verlangen. En de Heere Jezus maakt dat ook duidelijk, bijvoorbeeld met een gelijkenis. Die man die aan het ploegen is in zijn akker. En op een gegeven moment stuit hij ergens op en hij legt die bodem open. En hij ziet daar die grote schat liggen. Hij valt even stil en hij bedenkt zich vervolgens, doet alles weer dicht. Het is niet zijn akker, hij was ingehuurd als loonwerker en hij zoekt alles bij elkaar te schrapen tot en met de laatste muntjes om die akker te kunnen kopen, zodat hij die schat in die akker heeft. Eigenlijk in zijn gedachten had hij die schat al. Hij had zijn hart erop gezet. Het enige wat hij nog zocht was om die schat in zijn bezit te krijgen. Door het te kunnen kopen, die akker. Nou, dat is ook de achtergrond van dit woordje. Wij zoeken in Christus gerechtvaardigd te worden. Er is maar één verlangen wat mij drijft, Petrus. Dat is niet ik, maar dat is Hij. Dat bepaalt mijn dagelijks leven. Dat bepaalt hoe ik me verhoud tegenover anderen. Dat bepaalt de omgang met Gods woord. Dat doortrekt mijn gebed. Dat stempelt mijn prediking, Petrus, Jezus Christus en die gekruisigd alleen. Dat bepaalt hoe ik sta in Gods koninkrijk. In Hem wil ik alleen gevonden worden. Dan komt meteen deze tekstgemeente, dat ene woordje, dat zoeken ook naar u en naar mij. Is dat nou ook wat ons leven drijft? Kunnen we dat nou vanmorgen in deze week van voorbereiding ook tegenover de Heere belijden? U zoekt mijn hart. Meer niet. U zoekt mijn hart. Was dat ook wat u dreef in de achterliggende maanden onder de prediking van het woord? Ja, al ging je soms met niets naar huis, maar dat al een groot wonder was, dat God je verdroeg op de werkvloer van de Heilige Geest. Dat je mocht zijn. Klinkt misschien heel raar in uw oren. Maar ik moet even denken, gemeente, aan een moment van vroeger toen ik van mezelf nog in mijn godsgemis liep. Ik hoop dat u die uitdrukking begrijpt. En dat het een groot wonder was dat je in de kerk kwam. Een groot wonder was dat je daar mocht zitten. En een groot wonder was dat je weer mocht gaan. Terwijl ik voor mezelf, dacht ik, helemaal niets had. Maar dat God je verdraagt. En dat je tegenover Hem in de kerk al luisteren naar het woord dat mag uitspreken. Heren, daar gaat toch echt mijn hart naar uit. Dat kan, dat durft, dat wil ik voor u niet verloochenen. Anderen hoeven niet te weten, want dan gaan ze er wat van denken. Maar u zoekt mijn hart. Nou, dat is de grond dan ook van dat woordje hier in Galaten 2 vers 17. Wij zoeken. We kunnen er niet meer buiten blijven. Dat is wat ons beweegt. Daar gaat ons hart naar uit. Als je bij wijze van spreken in de nacht wordt wakker geschud. Je krijgt die vraag voor je. Ik of Hij. Dan is het als vanzelfsprekend. Hij alleen en volkomen. Maar in dat woordje zoeken is het ook het evangelie dat woordje stempelt. Kijkt u maar even met me mee. Er staat niet die Christus zoeken. Er staat die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden. Kijk, dat stempelt dat zoeken. We mogen de Heere zoeken voor hulp en bijstand. Er zijn onder ons veel zorg. En we leggen dat persoonlijk en als ook gemeente gezamenlijk neer voor Gods aangezicht met het gebed of de Heere op dat moment en in die situatie uitkomst wil bieden. En wat is dat groot. De Heere wil die gebeden ook verhoren. Wij lazen van de week aan tafel uit de kinderbijbel de gelijkenis van die 10 melaatsen. Daar zie je hetzelfde. 10 mannen zoeken de Heere en alle 10 krijgen ze gebedsverhoring en ze gaan naar huis volkomen genees. 1 komt er terug. Want hij zoekt gerechtvaardigd te worden. Hij wil God onder ogen kunnen komen. Door te schuilen bij de Zoon. Dat is ook het heilige, gemeente, en het heerlijke van het geloof. Het geloof weet in zichzelf helemaal niets. Het geloof kan in zichzelf helemaal niets. Het geloof is ook in zichzelf helemaal niets. Maar als het geloof op Christus gericht is, dan weet het met Christus raad. Dan hoef je dat niet meer uit te leggen. Dan proef je bij iemand die Christus zoekt vanwege de rechtvaardiging door het geloof niet meer die onkunde van daarvoor. Dan spreek je niet meer met een dwaas die met Jezus geen raad weet. Maar dan is daar in dat geloof dat heilige hebbelijke dat Christus omhelst zoals Christus omhelst wil worden. Dat grijpt hem aan in zijn gewilligheid. Dat omhelst de zaligmaker, omdat het geloof weet, hij wil mij omhelzen. Dat rust in de zaligmaker, omdat het geloof de weg weet te vinden naar de kruiswonden van Christus. Om in hem te rusten. Dat verheerlijkt Christus, omdat het geloof niets anders weet dan helemaal weg te schuilen achter Christus. Dat weet met Christus raad, omdat het aan het hart van de zaligmaker, heel het hart van mij, uitstort voor hem. Wat komt er uit dat hart? Nou, niet alleen schuld en zonde, maar ook liefde tot hem die zich voor mij heeft dood geliefd. Zo zoeken wij Jezus Christus. Volgende week zondag aan de avondmaalstafel. Wij zoeken in hem gerechtvaardigd te worden. Dat is het laatste van morgen. Let u even op die tegenwoordige tijd. Er staat niet, wij zoeken in hem de bevestiging dat we gerechtvaardigd zijn. Die gedachte leeft onder ons. Dat we uit moeten zien naar een bijzonder moment, waardoor we voorgoed, voor de tijd en voor de eeuwigheid weten dat we gerechtvaardigd zijn. En er zijn ook allerlei beelden daarom. In deze achterliggende dagen, gemeente, moet ik door bepaalde omstandigheden veel denken aan twee overleden predikanten, dominee Bouw, maar ook wijlen dominee Vliestra. En ik laat de reden liggen waarom ik veel aan hem moet denken, dat komt misschien wel een ander moment. Dominee Vliestra is opgegroeid in een heel eenvoudig boerengezin in Drenthe, met godvrezende ouders. Vooral zijn moeder, daar sprak hij altijd met heel veel respect en innige liefde over. Zijn moeder was een hele eenvoudige, godvrezende vrouw die dicht bij de Heere leeft, maar nooit aan het avondmaal is gegaan. En Vliestra was er de man niet na om dan ook aan te drangen. Dat is zo'n sfeer van, nou, je moet en je zal. Hij ging met zijn moeder daarover in gesprek. En wat is dat ook een gunst? Dat is denk ik niet ieder kind gegeven. Om met zijn of haar ouders, ook al mag je de Heere vrezen, over de dingen van de Heere van hart tot hart te kunnen spreken. En zei op een gegeven moment tegen zijn moeder: moeder, u kijkt uit naar iets wat God nooit zal doen. U verwacht dat de Heer op een avond tegen u zegt dat u volkomen gerechtvaardigd bent door hem. En dat zal de Heer nooit doen. En waarom niet, jongen? Omdat, zo zei Vliestra tegen zijn moeder, de Heer u nu zo graag elke dag bij hem ziet komen. Met dit verlangen. Om gerechtvaardigd te worden aan het einde van die dag. Daarom staat het avondmaal aangericht volgende week zondag. Niet om bevestigd te worden, om een soort bewijs mee te kunnen nemen van de avondmaalstafel terug naar huis. We komen arm en we gaan leeg terug, maar wel met hem. Buiten onszelf in Jezus Christus vinden we aan de avondmaalstafel alles. Wat alleen van Jezus Christus is. We zoeken in hem de vaste grond om voor God te kunnen staan. We zoeken in hem de volkomen gerechtigheid. We zoeken in hem een volmaakte onschuld die heel ons leven bedekt voor Gods aangezicht. We zoeken in hem de liefde. We zoeken in hem de hoop. We zoeken in hem alle vertroostingen. We zoeken in hem een volkomen gerechtigheid. We zoeken in hem en we vinden in hem. Laat dat duidelijk zijn. We vinden het ook in hem. Alles wat van God is. En dat maakt het toevluchtnemend geloof ook tot zo'n rijk geloof, gemeente. schuilt, zegt Luther, in een duister hart. Dat ware geloof. Dat wordt omringd door duisternis vanwege dat duistere hart. En wat hebben we zo vaak duister niet? Als ons geweten ons aanklaagt. Als we de week van voorbereiding keihard tegen onszelf aanlopen en weer onszelf vallen, omvervallen met onszelf. Als we geestelijk zo in het duister ronddwalen. Omdat we de dingen van God, van zijn woord en van het evangelie niet meer scherp kunnen onderscheiden zoals dat vroeger wel het geval was. Maar wij zoeken het allemaal in hem. En we vinden het ook in hem. Waarom kan ik dat zo stellig zeggen? Wel omdat het geloof het zeker weet dat alles in hem te verkrijgen is. Daarom werpt het geloof het anker uit buiten zichzelf in Jezus Christus. En dan is Christus in dat duistere hart een helder licht. Dan is hij mijn lofzang in de nacht. Dan kan ik aan de avondmaalstafel, al weet ik me nog zo benauwd door aanvechting en strijd, ook de volkomen rust en vrede genieten. Hier buiten mezelf in de borg gerechtigheid van de Heere Jezus Christus leeft. Dan begrijp ik, Paulus, dat we in de verdrukking alleen maar kunnen roemen in God. Dat is geen goedkoop geloof. Dat is het onmogelijke geloof. Dat gelooft dwars tegen alles in. Omdat het zijn hoop en houvast vindt in God. Amen.